Casper Beukema is te gast. Kortommelijke
leeftijd.
Hallo Casper. Vanavond gaan we in op omega 3 vetzuren. Met name, hoe kom je nou precies tot de beste vorm? Want ik maak me wel een beetje zorgen over de supplementen met visolie. Ik heb gelezen, die kunnen best wel snel ranzig worden. Mm-hmm. En zijn die wel betrouwbaar? En hoe kun je nu als consument erop letten dat je als je omega 3 vetzuren als supplement neemt, dat je de beste vorm kiest?
Ja, goede vraag. Nou, weet je, sowieso is het, het valt op zich mee. De meeste aanmerken die zijn onderzocht, die zijn vrij goed. Dus laat ik eerst even beginnen. Wat is omega 3? Wat is EPA en DHA in het kort? En dan gaan we even kijken naar wat je ervoor nodig hebt eigenlijk. De versheid en de kwaliteit ervan. Nou, om te beginnen, het is een essentieel vetzuur, net als omega 6. Het is een meervoudig onverzadigd vetzuur. En dat betekent dat we er heel veel mee kunnen. Hoe meer onverzadigd, hoe meer functies het in het lichaam heeft. Je hebt ongeveer 250 tot 500 milligram nodig. En dat is de omgezette, je zou bijna zo zeggen dierlijke vorm, maar klopt niet helemaal, kom ik zo terug, EPA en DHA. In Nederland is het advies maar 200 milligram, wat wij ortomoleculair veel te laag vinden. Want je hebt de behoefte lijkt in heel veel gevallen gewoon veel hoger. Dus, wat gebeurt er? Omega 3 is eigenlijk gewoon een groep van vetten of oliën, vloeibaar op kamertemperatuur. En die kun je in de actieve vorm in twee delen. Je hebt EPA. Nou, wat doet EPA? EPA is een angstremmer. Het reguleert bloeddruk. Het is een hele belangrijke ontstekingsremmer. En het heeft dus eigenlijk een functie. Dus het is een functioneel vet, noemen we dat. Dus het doet dingen en het grijpt in op processen. Nou, DHA doet dat deels ook. Dat is de langere variant van dat vetzuur, de andere kant. En dat is voornamelijk een structuurstof. Dus dat betekent dat DHA zit dus voor een heel groot deel ook in je celwanden. En we kunnen er dingen van bouwen, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, in je ogen zitten de staafjes. Dat zijn dus eigenlijk fotoreceptoren. En die moeten licht omzetten in een elektrisch signaal. En om dat te doen en contouren te kunnen zien en scherpte in het donker, zitten daar staafjes in. Je zou die staafjes kunnen zien als streepjes van een batterij. Nou, die staafjes die moeten worden gevuld. Die schijfjes die daarin zitten, in die staafjes. En die moeten worden gevuld met DHA. Dus vitamine A zorgt voor de omzetting naar een elektrisch signaal onder andere. En DHA zorgt ervoor dat die fotoreceptoren vervolgens hun werk doen. Dus dat is een hele belangrijke stof voor nachtzichtheid. Ja. En eigenlijk is het ook een antidepressivum. Een tekort aan omega 3 kan leiden tot een depressie. We zien dat vaak bijvoorbeeld bij een postpartale of postnatale depressie. Mm-hmm. Waarbij het kindje eigenlijk bij een tekort aan omega 3 in de moeder, dat het kindje pakt wat het pakken kan en daarmee eigenlijk de voorraad van de moeder verlaagt. Het kan leiden tot hyperactief gedrag, een besluitvaardigheid die heel erg lastig is, dus dat je meer gaat aarzelen. Stargedrag, dat je heel erg een bepaalde visie wil vasthouden zonder naar argumenten van de andere kant te kijken, wat denk ik misschien wel een van de meest destructieve karaktereigenschappen is die er zijn. Mm-hmm. Want als we niet flexibel zijn, dan lopen we altijd achter de verkeerde dingen aan. Dus DHA is nodig voor de ontwikkeling van je zenuwstelsel, je brein, vooral in zwangerschap is dat. En het beschermt dus de moeder tegen een depressie en zwangerschapsdiabetes deels. Nou, de omzettingen uit de plantaardige vorm, zoals bijvoorbeeld walnoot, dat is nogal afhankelijk van man of vrouw. Maar als we DHA pakken, dus uiteindelijk het eindstofje, dan is dat bij mannen is dat ongeveer 0,1%. En bij vrouwen is dat 9%.
Ja,
dus je komt er eigenlijk niet echt aan door bijvoorbeeld walnoten te eten of lijnzaad of dat soort zaken meer. Er is een variant, dat heet algeolie. En die heeft, dat is de enige plantaardige vorm die dus EPA en DHA heeft. En voor de rest ben je natuurlijk op visolie aangewezen. En de alpha-linolenzuur, dus de plantaardige voorloper, nou, die bevindt zich in algen, grasboter, wilde planten. Nou komt het. Als je een supplement overweegt, als je om wat voor reden ook onvoldoende vis binnenkrijgt of omega 3 binnenkrijgt, dan heb je keus uit heel veel merken en heel veel producten. Je hebt ze vloeibaar, ze komen uit Noorwegen, ze komen uit alle hoeken van de wereld. En wat belangrijk is, is dat het product zo zuurstofvrij en niet warm wordt opgeslagen. En dat het ook wordt verwerkt. Nou is heel veel vis die in een supplement wordt gedaan, komt niet direct van de boot in een supplement. Dat denken we wel eens, maar dat is niet altijd het geval. Dus wat wij willen is sowieso, als wij een softgel gebruiken of vloeibaar, dan moeten we sowieso eerst de drie vijanden voor onszelf moeten we afblokken. En die vijanden die zijn licht, warmte en zuurstof. Ik zelf ben een voorstander van de softgel in de koelkast bewaren. Mm-hmm. Omdat het heel simpel de reacties vertraagt. Nou, licht is sowieso heel erg belangrijk dat je dat niet doet. Dus dat je dat in een keukenkastje zet of in de koelkast, waarbij dus geen fel licht, zowel geen direct licht in zit. En als je een flesje gebruikt, dan is het belangrijk dat zodra je voorbij de 50% zit, hè, dus waardoor de zuurstof boven de 50% ten opzichte van de olie in het flesje zit, dan moet je snel gaan doordrinken. Want dan zie je een proces dat heet oxidatie. Dan reageert het eigenlijk met zuurstof. Nou, in de praktijk zie je dat het oxidatie wel meevalt. En zeker in softgels. Omdat er namelijk vaak wel antioxidanten worden ingedaan. Zoals bijvoorbeeld rozemarijnolie of vitamine E of andere dingen. Als je boven de 3 gram EPA en DHA gebruikt, dan adviseer ik er wel altijd los vitamine E bij. Zodat het niet overmatig oxideert op weg in je lichaam. Nou, als je nou zegt van oké, waar moet ik nou op letten? Nou, bij verse vis kun je ruiken of het ranzig is. En dat is een stof, een geurmolecuul komt vrij, die heet anisidine. Anisidine, het klinkt als anijs, maar het is niet zo lekker. Het is echt die vieze vislucht, dat vettige, dat niet zo fijne. Dus bij de visboer kun je ruiken of iets vers is of niet, met de uitzondering van tonijn, want die spreidt die geur niet uit. Dus dat is een linke vis als je je visboer niet vertrouwt. Nou, hoe hebben ze dat in kaart gebracht? Er is een marker voor oxidatie en dat heet de totox. He, dus de totox betekent eigenlijk de totale oxidatiewaarde. En dat is in 2 dingen ingedeeld. Je hebt primair en secundair. Daar gaan we even op in. Dus wat is primair? Primair is eigenlijk hoeveel zuurstof is er ingewerkt. En dat wordt gemeten in PV. En dat staat voor peroxide value. Nou, wat is belangrijk voor jou als consument? Die PV die mag niet boven 5. De tweede is secundair. En dat is de AV. En dat staat voor, daar heb je hem weer, anisidine value. Dus hoe is die geur? En hoe ver is het al beschadigd? En die mag maximaal 20 zijn. Dus even recappen. De peroxidatie maximaal cijfertje 5. En de anisidine, de AV, maximaal 20. Dat tellen we op. En dan hebben we een limiet. Dus boven de 26 is het eigenlijk geen goed product. Mm. Nou, in heel veel producten, en vooral de A-merken, zit dat gehalte daar gewoon zwaar onder. En dat wordt nog vaak wel eens tegengesproken door sommige multilevel marketing goeroes. Die dan één bepaald product hebben. Maar in de praktijk valt het wel mee. Nou, hoe kun je dat zelf controleren? Je kunt het eigenlijk heel simpel opvragen bij een leverancier. En dat kun je doen door het IFOS-rapport te vragen. IFOS, IFOS, staat voor International Fish Oil Standards. Dus simpel gezegd, jij hebt een visolie van merk A. Nou, dan mail je gewoon merk A. En dan zeg je, mag ik jullie IFOS-rapport? En dan gaan ze dat gewoon geven.
Okay.
En als een bedrijf het IFOS-rapport niet kan overhandigen, dan is het op zijn best gezegd een beetje slordig. En op zijn slechts gezegd zou het kunnen zijn dat er iets verdacht is.
Beetje verdacht, ja. Is het ook niet een hele wijze keuze om dan eventueel te kiezen voor algenolie, krilolie bijvoorbeeld?
Nou, algenolie en krilolie zijn 2 verschillende dingen. Algenolie heeft ook EPA en DHA en heeft qua zware metalen, die zit daar eigenlijk niks in. Want het leven van een alg is niet complex genoeg om zware metalen aan te trekken. Dus waar je met visolie nog te maken hebt met zware metalenbelasting, al zijn die in de A-merken er grotendeels gewoon uitgefilterd. En dat, nogmaals, dat kun je ook opvragen in een rapport. De leveranciers krijgen altijd van de fabrikant het rapport. Dus dat, als ze goed is, slaan ze dat op. Algen hebben dus geen zware metalenbelasting. Kan het oxideren? Tuurlijk wel. Dat is het verschil eigenlijk niet. Het verschil met algen en visolie is eigenlijk, het is een plantaardige bron, maar wel actief. Dus dat wil zeggen, het is veel beter voor het milieu. En er zitten gewoon geen zware metalen in. Mm-hmm. Tenminste, niet in de algen zelf. Daar kun je wel op rekenen. Nee. Maar dan nog kan het natuurlijk oxideren, want het is een olie. Als je het wilt testen, dan heb je een omega-3 index om te weten hoe je omega-3 status zelf is. En wat je wil hebben, dat is dat je celwand minstens 13% DHA bevat. En dat halen ze uit een celwand van een rode bloedcel. Dus het is een bloedprikje en meerdere merken kun je dat opvragen. Kost je een paar tientjes en dan weet je precies hoe je in je omega-3 zit.
Oké, mooi.
Dat was het nog een laatste stukje.
Goeie, dankjewel.
Graag gedaan.